Goedemorgen gemeente, gasten, andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee van de Ziel uit Waarder voor zal gaan. In deze dienst mogen de broeders Nieuwhuis en Verdouw herbevestigd worden in het ambt van ouderling kerkrentmeester. Na deze dienst is er de gelegenheid tot God zegen wensen aan de herbevestigde broeders. Dit in de oude school. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen. Deze lente zondag morgen 4 juli wordt dominee BLB Tramper hier bevestigd als herder en leraar van de gemeente. Dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder hoopt aan voor te gaan. In de middagdienst hoopt dominee Tramper zijn intrede te doen. Aanvang 2:30. Volgende week zondagmorgen wordt iedereen verwacht uit cluster A. Volgende week zondagmiddag wordt dan iedereen verwacht uit cluster B. Vanaf nu gaan we alle psalmen weer zingen. Alle opgegeven psalmen. En is het gebruik van een mondkapje niet meer nodig. Uiteraard bent u vrij om eventueel wel het mondkapje te gebruiken. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste is voor de diaconie. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor mevrouw C.E. van den Berg, de Waal, uit Nieuwekerk aan de IJssel. Morgen start de volgende chemokuur. Deze duurt 5 dagen, of de Heer haar ook nu weer kracht wil geven. We doen voorbeden voor de Heer en verwoerd uit Driebrugge. De zorgen zijn onverminderd groot. Komende week krijgt hij verder onderzoek in het ziekenhuis. We doen voorbeden voor de heer A.J. Bos uit Waarder. Afgelopen week is zijn oudste broer overleden, die morgen wordt begraven. We doen dankzegging met de familie Trampen dat de verhuizing goed is verlopen. En we doen ook voorbeden voor hen, in het bijzonder voor de dominee, op weg naar de aankomende zondag toe. We doen dankzegging met onze jongeren die gisteren 70 kilometer hebben mogen fietsen voor open doors. En dat ze weer veilig thuis mochten komen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als ook thuis.
Het doet ons goed, dominee Tramper, mevrouw Tramper en gezin, dat ook jullie vanmorgen in ons midden zijn. Iedereen is al welkom geheten, maar toch bijzonder welkom voor jullie. En we hopen van harte dat jullie niet alleen als gezin, als mensen hier in Waarder en in de gemeente thuis zullen voelen, maar u ook, dominee, als herder en leraar een gezegende tijd tegemoet mag gaan. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen weer zingen, wat een heerlijkheid. En we doen dat als eerste met Psalm 84. Dat is niet zomaar. Psalm 84 is een psalm waarin de dichter zijn verlangen uitspreekt naar het huis van God, maar ook, en dat als eerste wel, het huis van God en wat daar plaatsvindt, maar ook naar de tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren vooraf in te treden? Nou, dat mochten we ook het afgelopen jaar of ruim jaar doen, maar zingen was er niet bij. Maar hoe liefelijk, hoe vol heilgenot zijn mij ook uw tempelzangen. En daarom zingen we nu van deze psalm het eerste en het tweede vers, 84, 1 en 2. Gemeente, dan gaan we nu eerst in gedachten staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden. En als dat licht ons hart gaat beschijnen, dan volgt daar ook haast onlosmakelijk uit wat we zingen met Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heere. 79, vers 4. Toen sprak, maar ook nu spreekt God al deze woorden en zegt: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden bij Jezus kwam en hem vroeg: welke is het eerste, het belangrijkste van alle geboden? Antwoordde Jezus en zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. De enige en de unieke. En u zult de Heere uw God liefhebben. Dat is de wet als het ware in één woord samengevat, het woordje liefhebben. De Heere uw God met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord, de verlichting met de Heilige Geest. Dan willen we ook voorbeden en dankzegging doen. Laten wij bidden. Heere in de hemel, groot en eeuwig God, wat een genade, Heere, betoont u ons in het bijzonder ook op deze dag. In zoveel opzichten, dat het, Heere, uw dag is, uw opstandingsdag, o Heer Jezus Christus, waarop wij als gemeente naar uw naam genoemd en in uw naam gedoopt, mogen samenkomen met zoveel weer, maar Heere, dat we sinds lange tijd ook weer de lofzang mochten aanheffen, niet alleen met ons hart, maar ook met onze mond. O Heere, wij danken u daarvoor en we bidden u. Geef ons allen, Heer, de kinderen, de ouderen, de oudsten, dat we niet alleen de woorden dan uitzingen, maar dat we ze vooral ook naar binnen zingen. Heren, ook bijzonder deze dag, dat niet alleen vanmorgen het woord verkondigd mag worden, dat is al een grote genade, maar dat ook twee broeders opnieuw bevestigd mogen worden in hun ambt. Ook dat, Heren, spreekt ons van uw grote trouw, die u wilt betonen ook aan de gemeente hier in Waarden. Maar Heere, ook mag vanmorgen de familie Tramper in ons midden zijn. We danken u, Heere, dat u de overkomst voorspoedig hebt gemaakt afgelopen week. En we bidden u, Heere, geef ook hen een plaats dat ze zich opgenomen weten ook in de gemeente en in de gemeenschap hier. Maar geef bovenal, Heere, dat door middel van de dienst van uw dienstknecht dominee Tramper ook de gemeente gebouwd mag worden en bewaard mag blijven op het allerheiligst geloof. O Heer, en dan vergeten we nog heel veel dingen, maar wat hebben we dan een redenen om zo aan het begin van de dienst uw naam te loven en te prijzen, te danken voor al dat goede, Heer, dat u ons in uw genade, in uw gunst betoon schenkt. Want Heer, dan hebben we ook gestaan, ook vanmorgen weer voor de spiegel van uw wet. En zagen we onszelf in het licht van uw geboden. Ach Heer, en wie hier staand of zittend of thuis meekijkend, meeluisterend, kan dan zeggen, ja, die geboden heb ik in de afgelopen week allemaal gehouden. Ach Heer, nee, in tegendeel. We zongen het. Gedenk niet meer aan het kwaad. Want Heer, dat was er bij ons allen. Overtreding van uw geboden, in daden voor iedereen zichtbaar, in woorden voor anderen hoorbaar, maar Heer, ook in gedachten die u en wij zelf alleen maar kennen, maar ook dat blijft voor u niet verborgen. U doorgrondt en kent immers in ieder van ons tot in het diepst van ons hart. O Heer, wat is er dan veel? We dat licht ook hebben zien schijnen op onszelf, dat ons aanklaagt, telkens weer. Maar Heere, dan wordt de genade ook des te heerlijker. Dan wordt het ook des te rijker, dat ondanks dat aan het begin ook van deze dienst, van uw kant die rijke woorden mochten klinken, genade zij u en vrede. Want zo, Heere, komt u tot ons ook vanmorgen, niet in uw toorn, hoewel we ons dat waardig hebben gemaakt, maar met uw genade en uw vrede in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. O Heer, en zo bidden we u, wees in ons midden. Krachtens uw belofte, waar twee of drie in mijn naam in aanwezig zijn, daar ben ik in het midden. Heere, wat hebben we het nodig? Want dan kunnen we van alles overdenken en bedenken. Maar als uw Heilige Geest zich er niet aan paart, aan het woord dat u ons gegeven is, Heere, dan zal het ons geen nut doen en daarom bidden we u. Kom over en help ons. Wees ons nabij, Heer, in het spreken. Geef vrijmoedigheid daarin, maar ook in het horen. En laat het ook leiden, Heer, tot het gehoor geven aan datgene wat ook vanmorgen de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. Heere, zo danken we u met hen die reden hebben om te danken. Wellicht waren er in de afgelopen week dagen, momenten waarop wij uw zegeningen in het bijzonder mochten ervaren. O Heere, dan danken we u ervoor en geef dat het ons allen maar te meer mag verbinden aan u. Want Heere, vanzelfsprekend is het toch allerminst. Maar we bidden u, Heer, ook voor hen die moeite en zorg kennen om allerlei oorzaken, het zij lichamelijke, psychische of door andere omstandigheden. Dan denken we in het bijzonder, Heer, ook aan mevrouw van den Berg, die morgen opnieuw een chemokuur zal ondergaan de komende dagen, zo u het geeft. O Heere, wij bidden u, wil het zegenen, maar wil haar ook kracht geven, Heere, om ook dat te kunnen ontvangen en te kunnen doorstaan. We bidden u, Heere, voor de Heer Verwoerd, waar de zorgen onverminderd groot zijn. Heere, wees ook hem nabij als hij komende week weer voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Heere, laat in alle vragen, in alle gedachten die ons hoofd en hart dan kunnen bezetten, toch op de bodem daarvan de rust, de vrede mogen zijn in u, die het beloofd hebt, wie op mij vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. We bidden, Heer, ook voor de heer Bos, waar de oudste broer van Arie is overleden. Och, Heer, wat brengt ook dat een gedachten teweeg? Wees hem nabij, Heer, als ook morgen de begrafenis zal plaatsvinden. Sterk en ondersteun hem. Heer, wil hem in alle dingen gedenken. We danken u, Heer, met de familie Tramper dat de verhuizing goed verlopen mocht. Dat ze in ons midden zijn en we bidden u, Heer, in het bijzonder ook voor onze medebroeder. Heere, wees hem nabij, ook de komende week, in de aanloop na zondag, zo u het geeft, als hij dan ook aan de gemeente zal worden verbonden. Heere, wat een genade, we danken u daarvoor. En we danken u ook met onze jongeren, die gisteren een inspanning hebben geleverd voor Open Doors en die weer veilig thuis mochten komen. Heere, wil ook hen gedenken en geef dat behalve het goede doel ook de onderlinge band ten goede mag komen. En dat we zo, Heere, ook als jongeren van de gemeente, we danken u dat er ook zoveel zijn, dat we elkaar ook mogen vasthouden. In deze wereld, Heer, in onze samenleving waarin zoveel is, dat haaks staat op dat wat u in uw woord ons leert, zowel in de samenleving als ook in de kerken, zoveel verwarring, Heere. Houd ze vast, o God, en wil zo de gemeente bouwen en bewaren tot eer en glorie van uw grote naam. Heere, wees ons zo nabij, schenk alles wat nodig is en hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van onze God vanmorgen, gemeente, in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. De Openbaring van Johannes. En wel het eerste hoofdstuk dat we in zijn geheel zullen lezen. Die Openbaring 1 is de schriftlezing. Openbaring 1, daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Die het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos, voor de Griekse kust, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis, tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze, de verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen, de boodschappers, de voorgangers van de 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmorgen, deze dienst, wat toegespitst op de herbevestiging van 2 broeders, vindt u in vers 17 en 18a, de reactie van Johannes op het verschijnen van de verhoogde Christus aan hem. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En boven de preek heb ik geschreven, bemoedigd door de verhoogde Christus. 3 aandachtspunten. We zien ten eerste dan heilig ontzag voor hem. Ten tweede een gezegende hand van hem. En ten derde bemoedigende woorden uit hem. Bemoedigd door de verhoogde Christus, heilig ontzag voor hem, een gezegende hand van hem en bemoedigende woorden uit hem. Maar eerst gaan we samen zingen. Ter inleiding daarop, we hoorden in de schriftlezing ook over de rechterhand. Hij legde zijn rechterhand op mij. In veel psalmen komt die rechterhand van God en Christus ook weer terug, zo ook in psalm 98... Daarvan zingen we het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed zijn rechterhand, volsterkt en ere zijn heilig arm wrocht, bewerkte heil na leed. 98, 1 en 2. Heerlijk is dat, hè, weer zingen. Tekst voor de preek vanmorgen, dus Openbaring 1. Vers 17 en 18a. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Woorden waarin bemoediging doorklinkt van de door de verhoogde Christus. Ten eerste heilig ontzag voor hem, een gezegende hand van hem en bemoedigende woorden uit hem. Gemeente, regelmatig is de oude apostel Johannes, zo stel ik me dat tenminste voor, op het strand te vinden van dat eilandje Patmos. Want daar heeft hij ook alle tijd voor, want hij zit zonder werk. Niet omdat hij met pensioen of met emeritaat is, maar omdat hij verkondigde dat niet de keizer God is, maar de opgestane levensvorst Jezus Christus. En daarom is hij door de Romeinse bezetter verbannen naar het eilandje Patmos, gelegen voor de kust, ik zei Griekenland, maar het is Turkije. Het is een Grieks eiland, maar het ligt voor de kust van Turkije. Een eilandje zo groot ongeveer, zeg maar, als ons eilandje Vrieland. Groter is het niet. Vandaag een eiland waar veel vakantiegangers genieten van de zon. Maar voor Johannes was het een oord van ballingschap. Verdreven van zijn geliefde gemeente Efeze, slijt hij daar zijn oude dag. Het is ongeveer in het jaar 95, dus zo'n 60 jaar na de opstanding en hemelvaart van zijn Here en Meester. De gemeente, dat moet een grote aanvechting voor hem geweest zijn. Dat het leek alsof hij vergeten was op aarde, ook door zijn hemelse Meester. Werkeloos en machteloos zit hij daar zijn tijd uit. En we trekken meteen maar een lijn. Gemeente, lijkt ook de kerk anno 2021 niet veel op Johannes. En ga maar na. Eens stond de kerk in ons land ook in het midden van de maatschappij. Niet alleen letterlijk midden in het dorp, maar ook midden in de maatschappij en had invloed op alle terreinen van het leven. Maar nu wordt de kerk meer en meer een randverschijnsel en komt ze meer en meer ook geïsoleerd te staan in de samenleving en neemt de vijandigheid ten opzichte van, zeg maar, bijbelse standpunten ook hand over hand toe. En je merkt dat ook in de politiek. Steeds vaker hoor je geïrriteerde reacties als het geloof niet achter de voordeur blijft, waar men het zo graag wil hebben. En zo komt ook de kerk, de christelijke gemeente anno 2021, steeds meer op een eiland te zitten. En dat kan ook zomaar de vraag oproepen, ook als we in de gemeente mogen dienen. Heeft het nog wel zin allemaal? Want wie luistert er nog? Kan soms ook wel eens de verzuchting zijn van een dominee. En heeft het daarom nog wel zin om een ambt te gaan bekleden of opnieuw in het ambt te treden? Of om leiding te geven aan de clubs, aan de zondagsschool of aan de verenigingen in de kerk? En er zo tijd en energie in te steken? Want zo rooskleurig ziet het er wat dat betreft allemaal niet uit. De gemeente, voor Johannes leek de situatie in ieder geval troosteloos en uitzichtloos te zijn. Maar dan op een dag gebeurt het. En niet zomaar een dag. Nee, het staat er nadrukkelijk bij op de dag des Heren, de opstandingsdag van Christus. De dag waarop Johannes zich 60 jaar geleden had neergebogen in het lege graf. Toen hij het zag en geloofde dat Jezus uit de dood was opgestaan. En nu, op diezelfde eerste dag van de week gebeurt het. Het wordt de dag voor hem van een nieuw begin. Want opeens hoort hij dan een harde stem achter zich, zo doordringend als dat van een bazuin. Een hele grote trompet, zeg maar. Het is de verrezen Christus. De opgestane paasvorst vertoont zich hier aan Johannes en zegt: schrijf, schrijf. Hij is hem niet vergeten. Maar Jezus heeft werk voor Johannes. De balling van Patmos, hij wordt aan het werk gezet. Met zijn mond kon Johannes niets meer doen. Dat mocht hij niet meer. Maar nu moet hij een boek gaan schrijven. Jongens en meisjes, in dat boek, dat hebben we net een gedeelte uit gelezen. Dat is het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Geschreven door Johannes in opdracht van de opgestane Christus. Een troostboek, ja dat is het. Veel mensen denken bij Openbaringen aan al die vreselijke beelden die erin voorkomen en die zijn er ook. Maar gemeente, het is ten diepste een troostboek. Niet alleen voor Johannes, maar voor alle zwervelingen van God op aarde. Een boek inderdaad met ontstellende berichten over wat zich op aarde in de tijd voor de wederkomst van Christus allemaal zal afspelen. Maar ook een boek, en zo moeten we het vooral ook lezen, vol heerlijke vergezichten, voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Een harde stem. Ik stel me voor zo dat Johannes in gedachten was. Ik was in de geest op de dag van de Heer, hij was aan het mediteren of wat dan ook. En ineens, die stem, ja dan schrik je. En geschrokken draait hij zich aan om en wat ziet hij dan? Nou, hij beschrijft het uitvoerig. De persoon die hij dan in een visioen ziet. Het blijkt de verheerlijkte Christus te zijn. En nee, hij heeft niet de gedaante die hij had toen hij met Johannes en de anderen rondliep door Israël. En ook niet de gedaante van vlak na zijn opstanding. Ja, het is duidelijk wel Jezus van voor de opstanding, maar toch ook geheel anders. Verheerlijkt in zo'n mate dat het geweldig indrukwekkend is. Vol van heerlijkheid en majesteit. En want dat beeld ontstaat als we de versen 13 tot en met 16 op ons in laten werken. Die zeven kandelaren en in het midden daarvan één, de zoon des mensen gelijk, bekleed met een lang kleed, omgord met een gouden gordel. Hagelwit haar als sneeuw en ogen als een vlam van vuur en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in de oven en zijn stem als een stem van vele wateren. Gemeente, via deze beschrijving wordt ook ons vanmorgen als het ware een blik gegund in de hemelse heerlijkheid. Mogen ook wij een glimp opvangen van onze verhoogde meester, die bij zijn hemelvaart met eer en heerlijkheid werd gekroond. En dat ook zal bezitten tot in alle eeuwigheid. Een glimp, weliswaar niet zo direct als Johannes, maar met de ogen van het geloof, zoals hij ons wordt voorgesteld in het woord. O gemeente, als we ogen gekregen hebben om de geestelijke dingen te zien, echt waar, dan raken we nooit op hem uitgekeken. Dat is onbestaanbaar. Toen ik hem zag, zo begint onze tekst. Ja, wat gebeurt er dan, gemeente, als je hem zo mag zien, in al zijn heerlijkheid en majesteit? Jongens en meisjes, stel je voor dat je buiten aan het spelen bent of je staat met een paar met elkaar te praten en ineens hoor je een stem van een man achter je, die noemt je bij je naam bijvoorbeeld. En dan draai je om te kijken wie dat was, wie dat is, En dan blijkt het koning Willem-Alexander te zijn. Nou, ik weet zeker dat je dan ook enorm schrikt en zegt, wauw, de koning. En dat is niet zomaar iets. Wat gebeurt er nu? Maar wat gebeurt er nu als je de Heer Jezus mag zien zoals Johannes hem zag? Nou, vraag het hem maar. Wat gebeurt er dan? Toen viel ik als dood aan zijn voeten. Iemand zei, onder de luchtdruk van de ontmoeting met de levende Christus kan geen sterveling overeind blijven. In de ontmoeting met de levende Christus blijft geen sterveling overeind. Nee, inderdaad. Dan ben je nergens meer. Dan kunnen we geen van allen nog iets maar ook verwachten van onze prestaties, of van onze vroomheid, of van ons geloof, of hoe we het ook noemen willen, wat we ook in willen brengen. Maar dan is er maar één ding. Een diep en heilig ontzag dat ons hart vervult. Het is de ervaring ook van een Mozes en een Daniël en een Jesaja, die ook begenadigd en bevoorrecht werden met visioenen en gezichten. En je ziet bij allemaal hetzelfde. Ze worden er heel, heel klein onder. Aan zijn voeten. Al hebben we 1000 blijken van zijn gunst ontvangen, gemeente. En al zijn we rijk begenadigd. En ervaren misschien wel dagelijks met hoeveel liefde hij zich voor ons heeft overgegeven tot in de dood. Ook dan zal er geen sprake zijn van uit je dak gaan voor Jezus. Als je tegenwoordig nog wel eens hoort. Maar juist dan, denk ik, juist dan past ons die plaats aan Jezus' voeten. Want het is de houding van de aanbidding en verwondering. Van een heilige eerbied en een diep ontzag. Want gemeente, tot onze laatste ademsnik blijft het zoals het was toen Jesaja geroepen werd en op zichzelf zag. O wee mij, want ik verga. Waarom dan Jesaja? Omdat ik een man van onreine lippen ben in mezelf. Een heilige eerbied en een diep ontzag, gemeente. Zijn we dat niet een beetje aan het kwijtraken? En in grote delen van de kerk, vrees ik, zijn we dat al kwijt. Want het past ons niet om over Jezus te praten als met onze buurman. Je hoort dat wel eens. Jezus dit en Jezus dat en met Jezus dat besproken en van Jezus dat gehoord. En met de buurman waarmee je het dan ook nog op een akkoordje kunt gooien. Of God als je vriend. Op hetzelfde niveau, zeg maar, nee. Aan zijn voeten. Vanuit het besef van eigen geringheid en onwaardigheid. Aan zijn voeten, ja ook. Ook in het ambt, niet minder. Aan zijn voeten. Want daar wordt het wonder toch dat we geroepen zijn en geroepen worden om te dienen in zijn gemeente. Daar wordt het een wonder. Aan zijn voeten. Alleen van daaruit kan het. Ook in het ambt. Want juist daar kan hij zich opnieuw over ons ontfermen. Als we hem misschien in onze beleving al lang hebben gemist. Of niet in onze beleving, maar misschien wel bewust tot nu toe toch wat op een afstand hebben gehouden. Want aan zijn voeten, dat is de plaats. Want hoe dichter je bij het vuur komt, des te warmer zul je worden. Toch? En zo is het ook naarmate we dichter bij Jezus en bij de koesterende warmte van zijn liefde komen. Dan blijft er enkel aanbidding over. En wordt het ons steeds weer een wonder dat we het in de ontmoeting met hem er levend van afbrengen. Aan zijn voeten, met heilig ontzag voor hem. En daarop volgt dan als tweede een gezegende hand van hem. Want ja, kijk, daar ligt Johannes. Diep in het stof gebogen. Hij kan geen kant meer uit. Maar alleen nog maar gezegend worden van bovenaf. En dat gebeurt. En zo zal het ook ons vergaan. Niet alleen in het ambt, maar ons allen. Als we ons in waarheid voor Christus hebben neergebogen. Door genade hebben geleerd om van onszelf af te zien. En je hart vervuld is met eerbied, ontzag en aanbidding. En tegelijk ook, dat gaat samen op, van een diepe vreugde in hem. En daarmee ook van een heimwee. Kom, o Scheppergeest, en doorwaai mijn hof. Ja, zo wordt het waar wat de dichter zegt, wie in stof ligt neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. Want zo is Christus. Zo, gemeente, is onze zaligmaker. O wonder. Je wordt niet verjaagd. Je wordt niet uitgestoten. Maar je wordt opgeraapt. Niet de vloek wordt je deel. Maar de zegen. O gemeente, let daarop. En laat het u moed geven als u zich misschien ook verlaten en moedeloos voelt. De nabijheid van de Heere al zo lang mist en er zo naar verlangt. Want wat lezen we dan? O heerlijke woorden. En hij legde zijn rechterhand op mij. En klinken er bemoedigende woorden, maar dat straks. Nee, Johannes krijgt niet zomaar een vriendelijk knikje van de Heer Jezus. Of een bemoedigend schouderklopje. Maar hij legt zijn rechterhand op Johannes. En Johannes ligt daar op de grond. Dat betekent ook dat Christus als het ware door de knieën moet bukken om die rechterhand op de schouder van Johannes te leggen. O gemeente, wat een genade, toch? Wat een neerbuigende liefde, letterlijk. Gemeente, ziet u het? En kent u het? Zijn rechterhand op mij. De afstand wordt overbrugd. Niet het zwaard uit Jezus' mond dat een einde maakt aan het leven van Johannes, maar Jezus' rechterhand die een nieuw begin maakt. Ach ja, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand. Het is in de Bijbelgemeente de hand van Gods gunst, van zijn genade en ontferming, ja ook van zijn kracht en sterkte. Maar vooral ook de hand van Gods gunst. Hier Jezus' rechterhand, vol sterkte en ere. O, en kijk nog eens goed aan naar die hand. Want het is de hand die aan het kruis doorboord is, met een hele grote spijker. Die hand met de wond van onze zonden, en die spreekt van genade, rijk en vrij. Het is tevens ook de rechterhand van de gemeenschap. Zoals wij die ook, en nu moet ik zeggen, lange tijd elkaar gaven. Hè? Maar binnenkort hoop ik ook weer elkaar zullen kunnen geven. De hand, de rechterhand van de gemeenschap. Het is de hand waarvan we lezen in vers 16, dat hij daarmee 7 sterren vasthoudt. En die sterren, we gaan dat niet verder over uitweiden, maar die staan voor de engelen, de angelos, staat er in het Grieks in de gemeente. En dat Griekse woord angelos betekent engel of bode, hè, boodschapper. We kunnen er daarom de voorgangers, de leiders in de gemeente inzien. In hen is de gemeente geborgen in Jezus' handen. Laat het ook voor u een bemoediging mogen zijn, hè. Om zo ook te mogen aantreden in die kracht en vanuit die gedachte. Hij bewaart haar, zoals beloofd. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. O gemeente, wat is dat een geweldige troost. Te midden van alle secularisatie en afval en ook verwarring binnen de kerk en kerken. En in die handoplegging mag Johannes het ervaren dat hij en in hem heel Gods kerk verankerd ligt in de handen van de Heere, de koning van de kerk. En daarin, broeders, ligt dan ook een bemoediging voor ons als we in het ambt staan. Of op een andere manier een taak hebben en leiding mogen geven in de gemeente, want daarom is er doen aan. Omdat Christus zelf, Hij de opgestane en levende Jezus, ons wil aanraken en bekrachtigt en zo bekrachtigt om onze taak ook te kunnen uitvoeren. Want ja, ach broeders, wie zijn wij ook in onszelf? Ook in het ambt, als ambtsdragers. Wat moet er van terechtkomen als we aangewezen zijn alleen maar op eigen kracht en eigen inzicht? Maar de verheerlijkte Christus, Hij legt zijn hand op ons, als we ons tenminste ook herkennen in die houding van Johannes. Een gemeente, dat geldt ons allemaal. En dat geeft moed en kracht om te beginnen, maar ook om door te gaan, ook al komt er nog zoveel tegenin. En ook al lijken de omstandigheden en de werkelijkheid om ons heen vaak het tegendeel te bewijzen. Maar dat niet alleen voor Johannes en alle andere ambtsdragers. Zeker, het gaat hier ten diepste om de roeping tot een ambt. Hij wordt geroepen om als profeet, net als Jesaja en Ezechiël, de dingen van de Heere te verkondigen. Niet met de mond, maar door het op te schrijven. Maar gemeente, we zien er toch ook een betekenis in die ons allen geldt. En wel dit. Dat de opgestane Jezus in al zijn heerlijkheid wil omgaan met een zondig mens. En hem wil oprichten, oprapen en bekrachtigen. Gemeente, in die handoplegging zien we daarom het evangelie, zeg maar, in een notendop. Zegt u het ook, zeg jij het ook? Ik bedoel dit. Heere, ik heb het niet verdiend dat u naar mij zult opzien, omzien. En dat u mij zult oprapen. En toch doet hij het wel. Hij boog en hij buigt zich diep om u in uw dood en verlorenheid aan te raken. Daarvoor daalde hij zelf af in de diepste diepte die denkbaar is. De Godverlatenheid doorleefd door leden en door streden aan het kruis. Want daar doorleefde hij en doorstreed hij die Godverlatenheid. En, nee, hij ging er niet in ten onder. Maar hij overwon. Want er is immers Pasen geweest. Jezus, hij leeft. En hij buigt zich, gemeente, nog steeds diep voorover om u zijn gunst ook te betonen. Door de verkondiging, door de prediking van dat rijke evangelie. En daarom danken we de Heere dat Hij ook hier, na nog maar relatief een korte tijd van vakant zijn, ook hier weer een angelos, een boodschapper naartoe heeft willen zenden. In die verkondiging buigt Hij zich voorover om u zijn gunst te betonen. Daarmee raakt Hij je als het ware aan. En bewijst Hij zijn barmhartigheid en genade in de naam van de Vader. Want die Vader beleeft geen genoegen aan de dood van een zondaar. Maar die wil dat die zondaar zich bekeert en leeft. Eeuwig leeft. En dan leeft zoals God het leven heeft bedoeld. Gemeente, zo legde Hij ook op u, op jou en op mij al zijn hand. Jazeker. U zegt misschien, ja, was het maar waar. Nou, het is waar. Wanneer dan, zegt u, kom ik weer bij de doop. Toen we gedoopt zijn, toen wij nog nergens van wisten, was de Heere er al voor ons en sprak. Jij hoort bij mij. Ik leg mijn hand op jou. Ja, daarmee legt God ook beslag op ons. En vraagt hij ook van ons dat we ook als zijn kind gaan leven. Maar bij de doop heeft het ten diepste geklonken. Ik ben de Heere, jouw God, en ik wil dat jij als mijn kind gaat leven. Voelt u die hand op uw schouder nog niet? Of haal je misschien je schouders er nog voor op? En leef jij misschien nog je eigen leven? En probeer je wat onder die hand uit te komen? O gemeente, jonge vrienden, doe het niet. Doe het niet. Sla die hand niet af. Maar geef je eraan over. Want het is een hand die doorboord is. En die nog in liefde naar u, naar jou is uitgestrekt. En waaruit ons door het geloof toevloeien. De rank, de vruchtbare rank aan de wijnstok. Alle weldaden die hij verwierf door zijn dood aan het kruis. Vergeving van zonden en eeuwig leven. En daarvan spreekt de heiland tenslotte nog tot Johannes. En horen we als derde, als laatste ook nog bemoedigende woorden uit hem. Johannes, hij ligt daar nog steeds als dood aan zijn voeten. Beseffend zijn geringheid tegenover de verheerlijkte Christus. Maar dan klinkt het. Nadat Jezus zijn rechterhand op hem heeft gelegd. Vrees niet. Wees niet bevreesd. O gemeente, de levende gaat spreken. Spreken tot het hart van Johannes. O gemeente, dat is nog rijker dan die rechterhand op hem. En misschien zegt u wel, nou daar zou ik al tevreden mee zijn. Dat ik zijn nabijheid kon voelen. Die rechterhand zoals Johannes die hand op zijn schouder voelde. Maar weet dan wel dat een gevoelige ervaring van Jezus' hand alleen maar van waarde is als hij er ook zijn woord aan toevoegt. Want anders zouden we afhankelijk zijn enkel van ons gevoel. Oh, en wat zijn we dan slecht af. Want dat gevoel, dat is er vandaag wel, morgen niet. Het is vandaag zus en het is en morgen weer zo. Gemeente, ik herhaal het nog eens wat dominee Goudriaan met de Pinksteren ook hier heeft gezegd. Gezien alle ontwikkelingen in onze kringen ook en om ons heen. Maak woord en geest nooit los van elkaar. Want dat gebeurt heel vaak tegenwoordig. Dat de geest wordt losgemaakt van het woord. En dan krijg je van die uitspraken als vanmorgen heeft de Heer de Heilige Geest tegen mij gezegd. En de Heilige Geest die vraagt dit van me en die vraagt dat van me. En wie ben jij dan om te zeggen, nou dat is helemaal niet waar. Nee, de toetssteen is als het ook opkomt, bevestigd ook wordt vanuit het woord. Dan heeft het waarde. Dus een gevoelige ervaring van Jezus' hand is alleen maar van waarde als hij er ook zijn woord aan toevoegt. Gemeente, als we de hand van Jezus willen voelen, dan moeten we horen met heel ons hart naar zijn lieflijke stem. En hoe komt die tot klinken? Wel vanuit het woord. En door de geest gaan we het verstaan. Die brengt het als het ware bij ons binnen. Vooral luisteren. Naar zijn bemoedigende en bezielende woorden, vrees niet. Want op de cruciale momenten in de heilsgeschiedenis klonken zo vaak juist die woorden. Een paar voorbeelden. In de velden van Efrata sprak de engel, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Heden is u de zaligmaker geboren. En bij het graf weer de hemelbode, met diezelfde woorden, vrees niet. U zoekt Jezus. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En hier op Patmos klinkt het opnieuw. Vrees niet. O ja, zeker, vrees kan je hart gaan bezetten als je denkt aan alle verkeerdheid en boosheid in je hart en leven. Toch? Heb je dat nooit, dat het je wel eens aanvliegt? Wat er hier van binnen allemaal opborrelt? Wat je alleen zelf weet, maar je weet dat God het ook weet. Dan heb je toch ook alle reden om te zingen, gedenk niet meer aan het kwaad dat ik bedreef. Zodanig dat je soms vreest voor eeuwig om te zullen komen. Maar hoor dan die bemoedigende woorden uit Jezus' mond. Wees niet bevreesd, want ik ben al ondergegaan in de vloed van Gods toorn. Ik voor u, daar u anders, daar jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom nee, niet vrezen, niet bang zijn. En ook niet denken dat u eerst nog wat goed moet maken, voordat u welkom bent bij hem. Ja, maar een mens moet toch eerst dit en dit. Nee, alles wat er voor nodig is, dat is gedaan. Denk het niet, want het gaat nooit lukken. Maar als hij komt, gemeente, en zijn rechterhand op u legt en spreekt, dan brengt hij ook alles mee. Want die hand was immers een doorboorde hand. En daarom weg met de vrees. Want Jezus, hij is de levende zaligmaker die voor geen enkele onmogelijkheid staat. Pasen, weet u nog? Hij is de dood voorbij. In die zin de eerstgeborene uit de doden, zoals in de aanhef van de brief of van het boek Openbaring klonk. In hem is het eeuwig leven gegarandeerd. En met hem begint het leven ook opnieuw en ja, begint het pas echt. Hoor maar wat hij zegt. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Machtige woorden. Bemoedigende woorden. Ach, denkt er misschien iemand, ja, dat gold toen misschien. Maar wat vind ik er nu van? Wat zie ik er nu van? Jezus telt niet meer mee, anno 2021. Kijk maar naar al die dorps- en landgenoten die schouderophalend aan hem voorbij lopen. En die nu alleen maar blij zijn omdat ze weer kunnen feesten en weer los kunnen gaan. In plaats van in dankbaarheid tot de Here te keren. Denk maar aan de leegloop van de kerken. Waar is zijn invloed dan? Misschien wel een jongere die dat zegt. Waar zie ik er dan wat van? Nou, lees dan nog even mee. Want Jezus zegt nog meer in vers 17. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hoort u dat? Diezelfde Here, Jezus, leeft nog steeds en leeft voor altijd. Hij heeft de dood eens en voorgoed achter zich gelaten. En daarom is hij de allesbeslissende factor in de wereldgeschiedenis. Hem is alle macht gegeven, hoezeer de werkelijkheid ook anders doet lijken. Maar dat is de realiteit van en voor het geloof. En dat mag daarom ook de gemeente, de wereldwijde kerk weten. Ze staat onder de bescherming van een koning die leeft en die leeft tot in alle eeuwigheid. En dat geeft moed, al dan niet in het ambt, nu de omstandigheden, ja als je daarop ziet, zo tegen zijn. Nu de kerk in ons land zo onbeschermd lijkt, blootgesteld aan afval, verwatering en onverschilligheid, en niet te vergeten versplintering. Maar daarom is er hoop voor de gemeente, ook hier in Waarden. En mogen we als ambtsdragers dienen onder een levende koning die vanuit de hemel voor zijn kerk instaat. Jazeker, dat is een goddelijke belofte. Nee, we zien het niet altijd werkelijkheid worden. Soms ook helemaal niet. Maar die belofte, die vraagt om geloof dat zich richt op wat de Heere in zijn woord belooft. Niet op wat het ziet, maar het geloof gelooft wat God belooft. Zo geeft hij moed en krachten daar, waar wij met heilig ontzag naar hem opzien en het van hem leren verwachten. En die belofte, gemeente, geldt ook ons allen in ons leven als christen. Want ja, het is moeilijk om in je eentje te geloven op je werk. En ja, het is een hele uitdaging voor jou als jongere, als je op school of op je werk zoveel amper of niet gelovige medeleerlingen of collega's treft. En ja, het is lastig om als ouders je puberende kinderen nog te interesseren voor kerk en geloof, zeker. Maar weet dan. Hij is machtig het onmogelijke mogelijk te maken. Want hij leeft En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij heeft het beloofd. Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Ja, Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar kracht de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Amen. Dat gaan we ook zingen met Psalm 118. Is het zevende vers, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, want Hij was het die mijn heil bewerkte. En dies daarom loof ik Hem mijn leven lang. En wat een heerlijkheid dat het er weer mag. Men hoort der vromen tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand, daar is die. Doet grote kracht en laten we het ook maar blij van hart en dankbaar zingen. Ook het achtste, Gods rechterhand is hoog verheven. Dan willen we nu overgaan tot de bevestiging, de herbevestiging van twee broeders, Hans Nieuwenhuis en Arno Verdouw, tot ouderling kerkrentmeester. En daardoor lezen we eerst het daarvoor bestemde formulier in wat nieuwer Nederlands dan achterin uw Bijbel staat. En omdat het alleen ouderling met toevoeging kerkrentmeester betreft, lezen we niet het gedeelte wat over de diakenen gaat. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u een aantal keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling kerkrentmeester in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen heeft ingebracht. En daarom zullen wij nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. En wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig bent, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van dit ambt van ouderling kerkrentmeester op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. Dat er wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degenen die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. 1 Korinthe 12. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak om de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente Gods. Want die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degenen die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. En dat ambt van ouderling omvat het volgende. Vier dingen. Althans, ouderling kerkrentmeester zijn het vier dingen. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. In de tweede plaats is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord, met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst, de kerkrentmeester. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. En tenslotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Broeders, Hans en Arno, opdat allen u mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik jullie te antwoorden op de volgende vragen en willen jullie daarbij gaan staan. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u ook geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? En belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig zou gedragen? Wat is daarop voor God en zijn gemeente het antwoord van Johannes Gosse Nieuwenhuis en van Arie Jacob Hendrik Verdouw? De Almachtige God en Vader geven u zijn genade om uw ambt getrouw en met zegen te vervullen. Broeders, nog een enkel kort persoonlijk woord. Ja, geroepen zijn en staan in het ambt, hè, dat geeft een grote verantwoordelijkheid. Dat beseffen jullie ook. Want het betekent immers mede leiding geven aan de gemeente, hè, die niet onze gemeente is, maar de gemeente van Christus. En dan kan je wel eens het gevoel bekruipen, ja, hoe zal ik dat kunnen? En zeker als er op de kerkenraadstafel zaken komen die moeilijk zijn, hoe moeten we daar goed mee omgaan? Vanmorgen hebben we het gehoord, aan zijn voeten, in een houding van eerbied, ontzag en ootmoed voor de koning van de kerk. Die houding van Heere, wie ben ik dat u mij daarvoor gebruiken wilt. Maar ook in een ander opzicht aan zijn voeten. En dan denk ik aan Maria, die ook aan de voeten van Jezus zat. In de houding van leerling, om te horen zijn onderwijs. En op de avondmaalzondag, en dat geldt ons natuurlijk allemaal, hebben we het ook gehoord. Blijf in mij en ik in u. En dat laatste geldt als een belofte. Nou, zo kan het. Zo legt hij als het ware ook zijn rechterhand op jullie en zegt, vrees niet, want ik ben de eerste en de laatste en ik leef tot in alle eeuwigheid. Broeders, Anno en Hans, verkeer daarom veel aan zijn voeten. Vanuit deze twee houdingen om uit hem de kracht en de wijsheid te ontvangen voor jullie dienst. En van harte wens ik jullie dan ook toe het ambt samen met de andere broeders en met jullie nieuwe dominee straks ook met vreugde te mogen uitoefenen. Tot eer en verheerlijking van Gods naam en tot zaligheid van degenen die aan jullie, mede aan jullie leiding zijn toevertrouwd. Daardoor wil ik jullie ook beide een tekst meegeven voor Arno. 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Maar de Heere is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. En voor jou Hans, Efeze 6 vers 10. Voorts mijn broeder, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat geven jullie de Heere. Gemeente, laten we nu de herbevestigde broeders ook toezingen. En voor zover mogelijk doen we dat staande. En wel met Psalm 31. En daarna mogen jullie dan weer gaan zitten. Psalm 31, het laatste vers. Bemint de Heer Gods gunstgenoten. Nou, aan zijn voeten wordt het geleerd. De Heere te beminnen. De Heer die vromen hoedt en straft het trotsgemoed. Zijt sterk. Belofte. Hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Die veel verkeren aan zijn voeten. Psalm 31 vers 19. Lezen we nu het slot van het formulier en nemen daar ook de diakenen in mee. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente, als het huis en de stad van God door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwen en de weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Gemeente, Ontvang van uw kant deze mannen, niet alleen deze twee, maar allemaal als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. En omdat wij hiertoe allen onbekwaam zijn, laten wij de Heere bidden om zijn kracht en zegen. Laten we samen bidden. Heere, God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. En u hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gave van uw geest hebben ontvangen. En wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk alle ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder, Heer, uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. En geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. En in zijn naam besluiten wij nu ook ons gebed zoals hij het ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Gaan wij tot slot zingen, gemeente. En ik denk dat er al een reden is om de lofzang ook aan te heffen. Dat hebben we al gedaan. Anders dan anders. We beginnen met Psalm 65. Daarvan het eerste vers. Ik denk dat dat heel gepast is. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Als het ware vanuit die houding aan zijn voeten. En daarna, het is dezelfde wijs van Psalm 72, de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunstbewijzen die we ook vanmorgen weer mochten ontvangen, het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Gelooft zij God dat eeuwig wezen. En we eindigen met het 11e. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dus 65 vers 1 en dan 72, 10 en 11. Zo dadelijk na de dienst is er dus gelegenheid om de herbevestigde broeders Gods zegen te wensen. En we doen dat in de oude school. Verhef dan uw harten tot God. Draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.